Een hele goede morgen. Het is geweldig om deze prachtige liederen met elkaar te zingen. En een van de liederen die we net zongen was tot uitdrukking bracht dat ik dicht bij de Heer wil zijn. Als het ware bij de Vader op schoot. En het is eigenlijk daar dat ik vanmorgen met u over wil nadenken. Het onderwerp van deze ochtend, dat ik heb gekozen, dat ik in mijn hart heb, dat is dat Jezus met je spreken wil. Jezus wil jou, Jezus wil u spreken. Kun je dat zo zeggen? Kun je dat zo zeggen? Jezus wil je spreken? Ik denk het wel. Ik denk dat je dat oprecht kan zeggen. Ja, echt waar. Jezus wil je spreken. Er staat in Openbaringen, zie ik sta aan de deur en ik klop. En de allerlaatste verzen van de Bijbel, die zijn, kom, kom, Jezus wil je spreken. God roept overal mensen op om een nieuw leven te beginnen, zegt Paulus in Handelingen 17. Het boek aan de Hebreeën, dat begint met de woorden op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken in de Zoon. Vanaf het begin van de Bijbel lees je dat God omgang wil met ons. Mens, waar ben je? Riep hij uit toen Adam zich verborg. Henoch wandelde met God. God sprak met Abraham. Hij spreekt tot Israël. Hij roept Samuel. Hij spreekt. Hij wil tot ons spreken. Door de schepping. Heel de schepping roept zijn naam. In het avondmaal, als wij stilstaan bij wat hij gedaan heeft voor ons. In dingen die gebeuren. In de Bijbel staat, als deze dingen gebeuren, weet dan, hij wil spreken tot ons. Het is dus terecht dat we kunnen zeggen, Jezus wil jou spreken. Van de week was ik in het OM-kantoor en toen ontmoette ik Maartje daar. Ik zeg, Maartje, zondag zit ik in Den Helder. Oh, zegt ze, dat weet ik. Afgelopen zondag was Corné er ook al. Dus u hebt een OM-overload. Vorige week en deze week. Ik zeg, Maartje, ben je er ook? Ze zegt, nee, maar doe ze de groeten. Dus bij deze wil ik u allemaal de hartelijke groeten doen van Maartje. En het is ook fijn om te weten dat u zoveel doet voor haar, om haar in staat te stellen om dat werk te doen. Ook al werd er net gezegd, het is misschien niet allemaal helemaal genoeg. Ik wil u toch heel hartelijk bedanken, en al degene van u, die u al uw steentje bijdraagt, om haar in staat te stellen om dat werk te doen. Want zendingswerk, dat doe je echt met elkaar. Dat is geen eenmanszaakje, dat doe je met elkaar. De een die gaat, maar dan zoveel anderen die bidden daarvoor en zoveel anderen die geven daar weer voor. En zo doen we het met elkaar. Maar bij deze dus de hartelijke groeten van Maartje. Ik wil met u lezen om na te denken met elkaar over het onderwerp. Jezus wil je spreken. Lucas 10 vers 38 tot en met vers 42. Lucas hoofdstuk 10 vers 38. Lucas 10 vanaf vers 38. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en ze zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg toch tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd. Je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen. Dat zal haar niet worden ontnomen. Het is een heel kort, het is een heel menselijk, een heel begrijpelijk gebeuren dat hier wordt verteld in Lucas hoofdstuk 10. Jezus is onderweg en die wordt gastvrij onthaald in een huis waar twee zusters wonen, Martha en Maria. Martha lijkt de initiatiefnemer, want er staat hij werd gastvrij ontvangen door een vrouw die Martha heette. Maar ze heeft dus ook een zus en die heet Maria. En als Jezus binnenkomt, dan doet hij wat hij voortdurend doet. Dan spreekt hij met de mensen, hij onderwijst de mensen. En mensen moeten buitengewoon boeiend naar hem geluisterd hebben, zoals ook hier. En Maria raakt zo geboeid dat ze gaat ook bij hem zitten aan zijn voeten en ze luistert naar alles wat hij zegt. Maar Martha, die het initiatief genomen heeft om de groep uit te nodigen en haar gast te zijn, voelt zich verantwoordelijk om nu ook voor hun te zorgen. En gastvrijheid, dat heeft u misschien al wel ontdekt, dat heeft vooral in het Midden-Oosten allemaal een wat andere betekenis als bij ons. Als wij noemen dingen al gauw gastvrij. Als je iemand uitnodigt om een bakje koffie te drinken en dan geef je een cookie en dan gaat gauw de deksel er weer op en dan zet je de doos weer in de kast. En dat noemen wij gastvrij. In het Midden-Oosten lachen ze ons uit en zeggen, dat meen je toch niet, Joop, dat jullie dat doen. Echt waar. Dan geef je een koekje en dan doe je de deksel er gauw weer op. Nee, dat kunnen ze niet voorstellen. Als je daar het over gastvrijheid hebt, dan maak je maaltijd. Dan vraag je de mensen, joh, moet je even wassen, je bent vies van de reis. En een overnachting, natuurlijk moeten de bedden klaargemaakt worden. En morgenochtend moet er weer lekker gegeten worden voordat je op pad gaat. En dan zullen we proberen om je over te halen om nog een nachtje te blijven. Dat is gastvrijheid. Maar dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Daar moet aan gewerkt worden, dat moet klaargemaakt worden. Martha heeft de uitnodiging gedaan, Martha voelt zich verantwoordelijk, Martha is druk bezig om daar inhoud aan te geven. En ondertussen ziet ze uit haar ooghoek haar zus zitten en ze steekt geen poot uit. En langzaam maar zeker begint het bij haar te borrelen en te koken. Waarom steekt die meid geen poot uit? Ziet ze niet dat er gewerkt moet worden? Ziet ze niet hoe ik bezig ben? En uiteindelijk explodeert ze. En dan zegt ze tegen Jezus, Jezus, zegt u er is wat van. En dan zegt Jezus, Martha, Martha, je bent wel druk met een hele hoop, maar eigenlijk is er maar één ding echt noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal niet van haar worden weggenomen. Nou, daar wil ik met elkaar eens over denken. En dan zien wat dat ons zegt. Maar voordat ik dat ga doen, even dit. Jezus wordt gastvrij ontvangen door twee vrouwen. Het feit dat Jezus dan bij hun in huis komt, wat een waarde en waardigheid geeft dat aan deze beide mensen. De Zoon van God. De Zoon van God. Die als mens op aarde heeft geleefd, onder ons gewoond heeft. Die komt bij jou op bezoek. Wat een waarde en waardigheid geeft dat aan het leven. Jezus, de Zoon van God, wil met je spreken. Wat een waarde en waardigheid geeft dat aan het leven. Ik heb eens gegoogeld, hè, zo noemen ze dat tegenwoordig, je kunt googlen. Om uit te zoeken hoe het zat met de positie van de vrouw in de samenleving, in de tijd van Jezus. Hoe werd er over het algemeen in die tijd met vrouwen omgegaan? En hoe werd er naar vrouwen gekeken? En ik ben van de ene verbazing in de andere gevallen. En ik zal u vertellen wat ik heb gevonden. In het oude Israël was het de gewoonte dat Joodse mannen in de synagoge hardop baden. Dank God dat ik geen heiden, geen slaaf of geen vrouw ben. Dank je wel. De Heere God zal in de hemel gezegd hebben, nou fijn joh. Fijn. In één verklaring van een Joodse rabbijn op de Joodse wet, Daar zegt die Joodse rabbijn in zijn verklaring dit. Een man dient vrouwen altijd te ontlopen. Hij dient geen gebaren naar haar te maken, nog met zijn handen, nog met zijn voeten. Een man mag een vrouw onder geen enkele voorwaarde groeten, nog de groeten doen, zelfs niet via haar eigen echtgenoot. De wetenschapper Verrol die stelt dat een van de belangrijkste ziekten van de oude wereld, dat was de lage dunk van vrouwen. Ook onder Joden was een vrouw geen persoon, maar slechts een voorwerp. Vrouwen hadden geen wettelijke rechten, ze waren het bezit van hun mannen en zij konden met hen doen wat ze wilden. Aristoteles die zei al eens, van vrouwen kan men stellen dat ze minder waardig zijn ten opzichte van mannen. In de tijd van Jezus kregen vrouwen dan ook geen onderwijs, zelfs niet in de Torah. Eén rabbi zei het in de tijd van Jezus zo, het is beter om de woorden van de Torah te verbranden dan die aan een vrouw toe te vertrouwen. De conclusie is helder, Jezus doet het anders. Jezus doet het anders. Hij gaat hier bij Martha en Maria op bezoek. Hij spreekt een Samaritaanse vrouw aan. Joden hebben überhaupt geen contact met Samaritanen. Laat staan een man met een vrouw. Laat staan een man die zichzelf respecteert met een vrouw van lichte zeden. Dat doe je niet. Jezus doet het wel. Na zijn opstanding uit de dood zijn de eersten die hem in zijn glorie aanschouwen, vrouwen. Hier gaat hij bij Martha en Maria op bezoek. Jezus doet het anders. Wat een waarde en een waardigheid geeft hij aan het leven. Een collega van me, die heeft een tijd in Saoedi-Arabië gewerkt, tot hij het land uitgesmeten werd, die vertelde me eens dat er in Saoedi-Arabië officieel een prijs staat op het leven van een mens als iemand om het leven komt, bijvoorbeeld bij een ongeluk. Dan moet er een genoegdoening betaald worden. En daar zijn prijzen, officiële prijzen, aan verbonden. Wel, ik wil u vertellen hoe men daar over de waarde van een mens denkt. Saoedi-Arabië vandaag officieel. Als er een moslimman om het leven komt bij het ongeluk, dan ben je verplicht om 20.000 euro aan vergoeding te betalen. Als er een moslimvrouw om het leven komt, dan kun je met 10.000 euro toe. Als je een christenman per ongeluk om het leven brengt, dan moet je een vergoeding betalen van 10.000 euro. Is het een christenvrouw, dan ben je klaar met 5.000 euro. Is het een hindoeman die om het leven is gekomen, dan moet je 1.300 euro betalen. Is het een hindoevrouw, dan ben je al voor 650 euro klaar. Zo wordt er in Saoedi-Arabië over mensen gedacht. En dat is de waarde die er aan mensen wordt gegeven. Als we vandaag leven, dan denk ik dat het helder is dat ook vandaag wij ook in onze samenleving bepaalde waarde geven aan het leven. Kom ik zo nog even op terug. Als Petrus als eerste Joodse evangelist het evangelie brengt en verkondigt aan mensen die geen Joden zijn, heidenen, onbesnedenen, in dit geval was het een Romeinse commandant, met zijn familie en zijn vrienden, die woonden in Caesarea aan de kust. En dan gaat Petrus, die komt, dat is een heel verhaal, want hij heeft een visioen gehad. En Cornelius heeft een engel op bezoek gehad, die hem verteld heeft dat hij Petrus moet gaan roepen. Dus op een hele wonderlijke manier komen de twee bij elkaar. Op dat historisch ogenblik, dat voor de eerste keer in de geschiedenis een Joods evangelist het evangelie gaat brengen aan mensen die geen Joden zijn. En dan is het eerste wat hij zegt. Mensen, ik heb een ontdekking gedaan. Voor God zijn alle mensen absoluut gelijk aan waarde. Voor God zijn alle mensen absoluut gelijk aan waarde. Voor God maakt het niet uit of jij een Jood bent, of een heiden bent, of dat je een Nederlander bent, of een Marokkaan, of een Surinamer. Voor God maakt het niet uit of jij een man bent of een vrouw bent. Voor God zijn alle mensen even waardevol. Voor God maakt het niet uit of je goed kan leren of niet goed kan leren. Voor God maakt het niet uit of je werk hebt of werkloos bent. Voor God is iedereen gelijk aan waarde. Dat is het eerste wat Petrus zegt. En hoe meer ik dat besef, hoe meer ik besef wat een diepgang die woorden hebben. Wat een diepgang die woorden hebben. Want zo denken wij niet. Zo denken wij niet. In Saoedi-Arabië niet, maar ook in Nederland niet. Wij hebben ook onze gedachten. En we hebben ook onze rangorders, als we niet uitkijken. En daar snijdt het evangelie dwars doorheen. Het allereerste wat Petrus zegt, op dat historisch ogenblik. Allereerste. Voor God zijn alle mensen gelijkwaardig. Nou, dat geeft waarde aan het leven van een mens. Niets geeft zoveel waarde en waardigheid aan ons leven als het evangelie. Jezus zegt, wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. Als je dat vertaalt in hedendaagse woorden, dan zou je kunnen zeggen, wat heeft een mens eraan als hij alle aandelen van alle beurzen in de hele wereld in zijn portefeuille heeft, miljarden, maar hij leidt schade aan zijn ziel. Eén mensenziel is voor Jezus meer waardevol dan alle goud en rijkdom van de wereld van vandaag. Ongelooflijke uitspraak is dat. Maar het is waar. Zo denkt Jezus over ons, over jou, over u en over mij. Niets geeft zoveel waarde en waardigheid aan ons leven als het evangelie. En dat geldt ook voor jou en dat geldt ook voor mij. Wij leven in een tijd dat we dat heel veel mensen helemaal op de loop gaan met het Darwinisme. Het geloof dat, ach, het is allemaal gewoon toevallig uit de lucht komen vallen. Je moet er niet te veel achter zoeken. Het heeft gewoon, het toeval heeft zijn loop gehad. En wij zijn daar het toevallige product van. Zoals een evolutiebioloog met de naam Simpson zei, de mens is het resultaat van doelloosheid en materialistische processen. Of een ander, Stephen Jay Gould, die zei, de mens is een schitterend ongeluk. De mens is een schitterend ongeluk. Wel nu, niets geeft de mens zoveel waarde en waardigheid als het evangelie. En het is niet waar, het is niet waar, zegt de Bijbel, dat jij gewoon een ongeluk bent. Dat jij een toevalstreffer bent. Het had ook heel anders kunnen zijn. Je had er ook heel anders kunnen uitzien. Het is allemaal gewoon toevallig dat jij er nu zo bent. Je moet er niks achter zoeken. Het heeft ook helemaal geen bedoeling. Het heeft ook geen betekenis. Dat is niet waar, zegt de Bijbel. Psalm 139 daar zegt, u was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. U was het. Ik loof u voor het ontzaggelijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u hebt gemaakt. Ik weet het, tot in het diepste van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Het is niet waar dat we een toevalstreffer zijn. Wie je ook bent, hoe je hier ook zit, wat je ook van jezelf denkt. Jezus kijkt je in je ogen en zegt op dit moment tegen jou, ik hou zoveel van jou dat ik mijn leven heb gegeven met veel lijden tot in de dood, zodat jij zou kunnen leven. Zoveel houd ik van je. Niets geeft ons leven zoveel waarde en waardigheid als het evangelie van Jezus. Nou naar het verhaal, Martha en Maria. Jezus zegt, Maria die heeft het beste deel gekozen en dat zal niet van haar worden weggenomen. Ik wil daar eens over nadenken. Wat is dat beste deel en wat bedoelt Jezus hiermee? Wat is dat beste deel? In de eerste plaats kan je zeggen dat heeft uiteraard te maken met het feit dat Maria aan de voeten van de Heer gezeten is. Het heeft te maken met zitten. Maria is gaan zitten om naar de woorden van Jezus te luisteren. Zitten, dat doen we niet makkelijk. Grote mensen niet en kleine mensen niet. Hoe vaak hebben we het niet zelf geroepen of horen roepen? Ouders tegen kinderen. Joh, ga nou eens even zitten. Maar niet alleen kleine mensen, ook grote mensen kunnen dat heel moeilijk vinden. En dan staat er van Maria dat zij is gezeten aan de voeten van Jezus. Dat heeft een betekenis. Want Paulus zal later zeggen dat hij zijn opleiding heeft genoten aan de voeten van Gamaliel. Dat heeft een stuk gezagserkenning. Als je gaat zitten aan de voeten van een ander, om naar die ander te luisteren, dan geeft dat weer een stuk respect, een stuk erkenning. En daar begint het geloof mee. Daar begint het geloof mee. Dat je een stuk respect krijgt voor Jezus, een stuk erkenning, dat hij niet zomaar iemand is. En dat je in ieder geval wil gaan zitten om eens goed naar hem te luisteren. En daarvoor moet je belangrijke bezigheden laten liggen. En Maria laat ook andere dingen liggen om te kunnen zitten en naar Jezus te kunnen luisteren. Maar dat zitten, dat doen wij niet van nature zo gemakkelijk. Psalm 23, ik zal hem niet lezen, maar velen van u die zult hem kennen bijna uit uw hoofd. De Heere is mijn herder. De psalm van David, uit de tijd dat hij herder was en daar in de stilte mediterend over God die prachtige psalm heeft geschreven, die nog altijd wereldwijd zo inspirerend en zo mooi gevonden wordt. Als wij nou psalm 23 hadden geschreven, hadden we dan ook geschreven over de Heere is mijn herder en over rust en over rustige wateren enzovoort enzovoort. Ik denk het niet. Ik denk als wij psalm 23 hadden geschreven, dat hij ongeveer als volgt had geklonken. De klok is mijn leidsman. Die doet mij nederliggen in vermoeidheid. Die leidt mij in diepe depressies. En die achtervolgt mijn ziel. Die leidt mij tot doordraven en tot steeds maar bezig zijn. Zelfs al spoed ik mij van afspraak tot afspraak, ik krijg mijn werk nooit klaar. Mijn hang naar perfectie is altijd bij mij. Tijdslimieten en de behoefte aan erkenning drijven me voort. Die eisen prestaties meer dan mijn agenda aan kan. Die zalven mijn hoofd met migraine. Mijn e-mail-inbox stroomt over. Ja, vermoeidheid en tijdsdruk zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van gestresste verblijven tot in lengte van dagen. Zo ongeveer had Psalm 23 geklonken als wij die hadden geschreven. Want dit is beschrijvend voor het leven van ons in maar al te veel situaties. En dan zegt Jezus tegen jou en tegen mij, kom nou eens rustig bij me zitten. Daar begint het mee. Het beste deel. Tweede wat je erover kan zeggen, is dat beste deel heeft te maken met luisteren. De staat van Maria, haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Haar zuster Maria ging zitten en luisterde naar zijn woorden. Luisteren doen we ook niet graag. En je hoort het ouders roepen. Joh, luister nou een keer. Hoe vaak heb ik het niet tegen mijn kinderen geroepen? Hoe vaak is het niet tegen mij geroepen? Luisteren, dat doen we niet zo makkelijk. Niet als kleine mensen, niet als grote mensen. Hoe ouder ik word, hoe meer ik ontdek wat een kunst het is om goed te luisteren. En hoe weinig mensen er zijn die die kunst goed beheersen. Ik zou daar veel over kunnen zeggen, maar in mijn opinie is het bij sommige mensen zelfs oorzaak tot vereenzaming. Ze kunnen niet luisteren. Als je altijd zelf aan de praat bent, altijd zelf aan het woord bent, dan vinden het mensen vermoeiend om bij je op bezoek te komen. En na verloop van tijd komt er niet zoveel meer, want het is zo vermoeiend. We moeten leren luisteren. En Maria, die gaat zitten om bij Jezus aan zijn voeten te zitten en te luisteren. En dan staat dat in schril contrast met Martha, waarvan wordt gezegd, die wordt in beslag genomen. En in vers 41, ze is bezorgd. En ze maakt zich veel te druk. Dat zijn de woorden die Jezus gebruikt. Toon Hermans, die zei vroeger is, wij leven in het tijdperk van vrouw Holle. We hollen en we draven. We leven in het tijdperk van vrouw Holle. C.S. Lewis, die bekende schrijver, die schrijft ergens, de duivel heeft de wereld veranderd in één groot lawaai. Terwijl God juist tot ons wil spreken als we in de stilte zijn. Alleen met hem. Als je nou 75 jaar zou leven, en je zou dan kijken, wat heb je nou met die 75 jaren van je leven gedaan? Wat is dan de conclusie? Ik heb een eenvoudig rekensommetje gedaan. En ik kom tot de volgende conclusie. Dan heb je ongeveer 25 jaar liggen slapen. Je hebt ongeveer 5 jaren lang aan de tafel gezeten om te eten en te drinken. Je hebt misschien zo'n 13 jaren lang gewerkt. Je hebt waarschijnlijk zo'n jaar of 5 op school gezeten en opleidingen genoten. Je hebt misschien 4 jaren doorgebracht met je kleutertijd en later met je hobby's. Je hebt misschien wel 2 jaar, zeker hier in het Noord-Hollandse, op de fiets gezeten. 2 jaar. Dan heb je nog altijd 21 jaren over gehad. Wat heb je met die 21 jaar gedaan? Als je het hebt over zitten en luisteren naar de stem van Jezus, dan zeggen velen, ach joh, daar heb ik geen tijd voor. Ik zou het wel willen, maar ik heb daar gewoon de tijd niet voor. Ik kan daar iedere keer de tijd maar niet voor vinden en niet voor vrijmaken. Stel je nou voor, je zou Jezus 1% van je tijd geven. Om gewoon bij hem te gaan zitten en naar zijn stem te luisteren. 1% van je tijd. Waar heb je het dan over? Wel, dan heb je het elke dag over een kwartier. 1 kwartier om te zitten en te luisteren naar zijn woord. Om te zeggen, ik heb geen tijd, dat voelen we al wel, dat is eigenlijk niet het excuus. Ik kom er zo dadelijk op terug. Het wordt iets waar je voor moet kiezen. En als je dat wil, kan het ook. 1%, wat is nou 1%, is al 15 minuten elke dag. Je kunt je, als je dan kijkt naar Martha en Maria, ook de vraag stellen, maar joh, deed Martha het dan fout? Ze nodigt gasten uit, ze voelt zich verantwoordelijk om het eten te maken, om de bedden klaar te doen en alles, en inkopen te doen, want er moet natuurlijk wat gehaald worden. Doet Martha het dan fout? Het antwoord daarop moet zijn natuurlijk, nee, Martha deed niks fout. Maar soms is het goede de vijand van het beste. En zo kan het ook bij ons zijn. Goede dingen kunnen ons in de weg staan als het gaat om het allerbeste. Het is het beste deel, zegt Jezus in vers 42. Er is maar 1 ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel uitgekozen. Het is het beste deel. Het zitten en luisteren naar het woord van Jezus, dat heeft iets goeds, dat heeft iets moois, dat heeft iets fantastisch, waarvan Jezus zegt, dat is het beste deel. Dat zal haar ook niet worden ontnomen. Het is gewoon geweldig om te zitten en te luisteren naar Jezus en te leren van Jezus. Veel mensen, zeker vandaag, zeker in Nederland, hebben een negatief beeld van christen zijn. Als jij vertelt, het is vandaag de zondag van de christen op de werkvloer. Als jij op de werkvloer een ongelovige vertelt, dat jij op zondag hier gezeten hebt in de kerk, dan zeggen ze, oh arme jongen, echt waar, ga je op zondag naar de kerk, dat is een zonde van je tijd. Mensen hebben een negatief beeld van christen zijn. Dat is jammer en dat is natuurlijk ook zeer onterecht. Ik kwam laatst in een vluchtelingenkamp in Lüdelgeest in Emmeloord en daar zit een gezin uit Afghanistan, een moslimgezin uit Afghanistan. En die zitten al 9 jaren te wachten of ze mogen blijven of dat ze niet mogen blijven. En die wonen in eigenlijk een heel klein hokkie met hun kinderen. Hun kinderen gaan in Nederland naar school, spreken vloeiend Nederlands, zitten ook op Nederlandse sportclubs. Maar ze weten nog nooit of ze hier mogen blijven of niet. En je kunt je voorstellen dat voor die vrouw, die raakte in een depressie terecht. Die kwam echt aan de grond te zitten. En toen zei een andere moslimvrouw, een Afghaanse vrouw, een vriendin van haar, die zegt, joh, het gaat niet goed met jou. Weet je wat jij eens moet doen? Je moet eens naar een kerk gaan. Heeft ze gedaan. En weet zij veel, ze gaat naar de kerk. Ze komt in de christelijk gereformeerde kerk in Emmeloord terecht. En ze gaat daarheen, zondag na zondag na zondag. En ze leert daar mensen kennen. En ze hoort het evangelie. En ze gelooft het evangelie. En haar dochter gelooft het evangelie. En die vrouw vandaag. Je zou niet zeggen dat hij 1 jaar geleden diep in een depressie zat. Een leuke, vrolijke, outgoing vrouw. En vanavond wordt ze gedoopt in de christelijk gereformeerde kerk. Zegt die vrouw niet. Oh, wat arm joh, ben jij zondag naar de kerk gegaan? Voor die vrouw is het een uitweg geworden uit haar depressie waar ze in zat, ze zag het leven niet meer zitten. Maar nu heeft ze daar, in die kerk, want het gaat natuurlijk helemaal niet om de kerk, maar het gaat om de Jezus die ze in de kerk gevonden heeft. En ze heeft aan zijn voeten gezeten, ze heeft geluisterd en ze heeft hem leren kennen. En ze is van hem gaan houden. En haar leven heeft een nieuwe kleur gekregen. Er zijn zoveel prachtige facetten aan het christen zijn. De psalmist zegt niet voor niets, het is mij goed om nabij God te zijn. Er zijn zoveel zegeningen. Denk aan de vrede in je hart. Denk aan het doel in je leven. Denk aan de bemoedigingen die je in de Bijbel tegenkomt. Denk aan de inzicht die het je geeft in het leven en hoe het leven in elkaar zit. Denk aan de rust die je vindt bij Jezus. Die Afghaanse vrouw in Emmeloord ook bij Jezus heeft gevonden, maar die er is voor ons allemaal. Het is inderdaad het beste deel. En Jezus zegt, dat zal niet van haar worden weggenomen. En dan, dat is ook duidelijk uit wat Jezus zegt, het is blijvend. Het zal niet van haar worden weggenomen. Het is een blijvend deel. Ik was 11 jaren oud. Ik heb dat misschien hier wel eens eerder verteld, toen in ons grote gezin van 10 kinderen, plotseling, als donderslag bij heldere hemel, een zusje van me overleed aan een hersenbloeding. Ze was 15 jaar en binnen 10 minuten was ze van een gezonde, vrolijke meid, was het over en uit. Ik was 11 in die tijd en ik herinner me nog dat ik 's avonds in mijn bed daarover heel erg lag na te denken. We waren natuurlijk allemaal ontzettend geschrokken en zelfs dat is zacht uitgedrukt. En ik als 11-jarig jongetje begreep, joh, ik ben 11 jaar, zij was 15 jaar. Niemand kan mij garanderen dat ik 80 jaar word. Niemand kan me garanderen dat ik morgen wakker word. Ik ga wel naar school om me voor te bereiden op een toekomst, maar niemand kan mij garanderen dat die toekomst ook mijn deel zal zijn. En dan realiseer je je dat alles gaat voorbij, alles moet je achterlaten, alles is in feite heel erg onzeker. Alles moet je achterlaten. En dat geldt voor ons allemaal. Op een dag moet je je huis achterlaten, je moet je geliefde achterlaten, je moet je diploma's waar je zo hard voor hebt geleerd, moet je achterlaten aan de muur. Je geld waarvoor je hard gezwoegd hebt en je best gedaan hebt om het op te sparen. Je goede reputatie waarvoor je hebt ingezet, alles moet je achterlaten. Er is 1 ding dat mag je meenemen. 1 ding. Johannes 17 vers 3, daar staat, dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Wat we mee mogen nemen, Dat is het kennen. Het kennen van hem. De Vader en de Zoon. Die kennis, die mogen we meenemen. Ook in het leven, na dit leven. Alles moeten we achterlaten. Dat is het enige wat we bij ons mogen houden. In feite definieert Jezus het eeuwige leven als het kennen van de Vader en het kennen van hem, de Zoon. Dit nu is het eeuwige leven. Dat ze u kennen en de Zoon die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. En dat mogen we hier kennen en dat zullen we kennen als we straks van aangezicht tot aangezicht in zijn tegenwoordigheid zullen zijn. En daarmee is het blijvend. Het zitten, het luisteren, het leren kennen van Jezus en het gaandeweg in je leven hem steeds beter leren kennen. Dat is een blijvend deel. Dat zal nooit van je worden weggenomen. Maar dan tenslotte is het ook een keuze. In vers 42, er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen. Het komt je niet aanwaaien. We moeten kiezen, maar we kunnen ook kiezen. Prachtig is dat. Je wordt geen paard door in een stal geboren te worden. Je wordt geen christen door in een christelijk gezin geboren te worden. Dat is en moet zijn een persoonlijke keuze die jij zelf doet. Je wordt het niet door je afkomst. In sommige andere godsdiensten, daar denken ze er wel eens wat anders over. En sommige christenen, die denken ook als het ware. Ja joh, maar mijn vader en moeder waren toch ook christen? Ja, ik ben ook een christen. Zo werkt het niet. Bij Jezus gaat het om een keuze. En dat is prachtig, want wij kunnen kiezen. We kunnen kiezen. We hoeven niet. We hebben een hemel. We hebben ook een eeuwigheid zonder God. Je hoeft niet naar de hemel. Dat hoeft niet. Het is niet zo dat God iedereen straks in die hemel... Nee, dat is een keuze. Maar wat mooi is het ook dat het een keuze is. Echte liefde kan niet zonder een keuze. Toen mijn vrouw en ik elkaar leerden kennen, dat is nu al meer dan 30 jaar geleden, toen heb ik niet bij de eerste kennismaking haar in haar nek gepakt en gezegd, zo joh, ik weet niet of je het leuk vindt of niet, maar wij gaan samen trouwen. Zo is het niet gebeurd. Hoe het wel gebeurd is, vertel ik u een andere keer. Maar echte liefde is altijd gebaseerd op een vrije keus. Anders is het geen liefde. En dat is prachtig dat we met Jezus, dat we kunnen kiezen, maar we moeten ook kiezen. Het komt ons niet aanwaaien. Maria, zegt Jezus, die heeft het beste deel gekozen. Toen ik als jongen in mijn studententijd die keuze maakte, dat ik besefte, ja, ik moet ook echt persoonlijk die keuze maken. En dat ik die keuze ook maakte om mijn leven, mijn hart en alles wat er op en aan me zat aan Jezus toe te vertrouwen. Ja, toen begon mijn leven een ander leven te worden. En andere interesses, alles kwam op zijn kop te staan. En toen kwam in die tijd Henk Binnendijk bij ons in de jeugdgroep. En die vertelde ons over zijn leven. En hoe hij in zijn jonge jaren als christen de gewoonte had om uren te wandelen in de duinen daar bij Rijnsburg. En toen vertelde hij ons, die uren alleen in de duinen van Rijnsburg zijn momenten in mijn leven geweest die mij meer gevormd hebben dan enig ander iets in mijn leven. En toen besefte ik, dat wil en dat moet ik ook leren. Toen ging ik voor mijn opleiding een stage in het buitenland lopen. Ik was net tot geloof gekomen. Ik had fantastische vrienden. We baden samen, deden bijbelstudie samen. We groeiden samen. Maar toen wist ik, zou ik maanden alleen zijn. Als ik wilde vasthouden wat ik had gekregen, moest ik leren om tijd alleen met God te zijn. En dat heb ik besloten, zou ik gaan doen. En dat heb ik ook gedaan. En toen begon ik voor het eerst in mijn leven dat ik met mijn bijbeltje op mijn fiets het bos in ging om een middag, een vrije middag of in het weekend, gewoon alleen te zijn. En dan over de dingen van God na te denken. Om de hele Romeinenbrief in één zit uit te lezen. Of de hele Handelingen der Apostelen in één zit uit te lezen. En dat dat boek voor mij een nieuw boek werd. En dat ik dacht bij mezelf, hoe is het mogelijk dat ik dat vroeger altijd aan tafel door mijn ouders heb horen voorlezen, maar het nooit begrepen heb. Nu begon ik het te begrijpen, nu begon ik het te zien en het begon me ongelooflijk te boeien. Dat is iets Wat je allemaal zelf invulling moet geven, maar wat je wel allemaal moet leren en waar je ook allemaal voor moet kiezen. Om te gaan zitten en te gaan luisteren. Om even de boel te laten, om alle goede dingen even je niet te laten weerhouden om te kiezen voor het beste. En dan is 1% al 15 minuten, dus het gaat heel hard. 2% is al een half uur, 3% is al drie kwartier. En waar hebben we het over? 3% van onze tijd. Maar hoe je het ook invult, we moeten dat leren. Om te zitten en te luisteren. Martha en Maria, het is een heel menselijk, een heel begrijpelijke gebeurtenis. Maar de vraag is, wat doe ik ermee? Hoe leef ik? Laat ik het belangrijkste, echt het belangrijkste in mijn leven zijn? Of ga ik eigenlijk als een stresskip door het leven? Heb ik genoeg tijd voor mijn grote vriend Jezus? Niets of niemand geeft mijn leven zoveel waarde en betekenis als de wetenschap, hij wil me spreken. Dat is ongelooflijk. Ga daarom zitten en ga daarom luisteren en kies het beste deel en zeg dan, spreek Heer, uw dienstknecht of uw dienstmaagd, luistert. Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Er is maar één ding noodzakelijk, zegt Jezus, Maria heeft het beste deel gekozen. Dat zal haar niet worden ontnomen. Zullen we samen bidden? Jezus, het is ongelooflijk dat wij hier uw naam kunnen uitspreken. En dat we mogen weten, u bent hier. U bent in ons midden. Als de opgestane Heer en Heiland van de wereld. U die zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Jezus, wij komen tot u. En wij willen u danken en aanbidden voor wie u bent. En we willen u ook danken voor dit prachtige voorval waar wij net over hebben gelezen. En wat u ons daarin te zeggen heeft. En dan willen we u ook vragen, wilt u ons daar zicht op geven hoe wij dit in ons persoonlijke leven kunnen en moeten omzetten en gestalte geven. En dan zijn we allemaal verschillend. Ieder van ons heeft weer een andere omstandigheid waarin we leven. Maar leidt u ons op die weg, want Heer, dat wil ik, dat wil ik. En vanmorgen wil ik tegen u zeggen, Heere Jezus, het is de keuze van mijn hart dat ik dat wil doen. Om tijd te nemen, om te zitten, om te luisteren en u de gelegenheid te geven om te spreken tot mijn hart. Dank u, Jezus, dat u met me spreken wil. En dank u dat u zo geduldig bent, zo liefdevol, zo barmhartig. O Heer, u bent zo prachtig, zo mooi, zo anders dan alle anderen. Wij aanbidden u en we danken u. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen een lied zingen en onder het zingen van dat lied heeft u allen de gelegenheid om iets in de collectezak te doen die langs gaat komen. En het is beter te geven dan te ontvangen. Dus doet u dat ook niet zomaar, maar denkt u er goed over na. Er zijn twee collectes, of één, en die is voor de gemeente. Dus denkt u daar, geeft u daar bewust aan. En dan zingen we met elkaar dat lied, Wees Stil. Dat is lied 464. OM overlood, is nu bijna ten einde. Maar u begrijpt, in een dienst waar iemand van OM spreekt, is het nooit af als u niet de kans hebt gekregen om een mooi boek aan te kunnen schaffen. Dat weet u, hè? Naast Corné Burger vorige week een heel mooi boek aanbevolen aan u. Over een vrouw die een jaar of 6 geleden in Libanon is vermoord. En dat getuigenis daaromheen is een prachtig boek. Maar er is nog een mooi boek, daar heeft Corné niet over gesproken. En dat is De Geschiedenis van OM. Die is sinds kort in boekvorm uitgegeven. Als u zegt, dat zou ik graag willen hebben, dan liggen er bij de uitgang een stapeltje. Dan kan u er een meenemen. Als u zegt, ik heb geen geld, dan kan u met een machtiging betalen. En ik heb, maar velen van u die hebben al die prachtige wereldkaart, hè, waar u dan maatje op kan doen en andere waar u voor bidt. En die hangt u op een plaats waar u hem vaak ziet, hè, dat weet u, voor de televisie. En dan ziet u, dat heb ik u allemaal al verteld. Maar die wereldkaart en het boekje over leiding, hoe weet ik wat God wil. En dit prachtige boek, Geef hem de ruimte, geschreven door Charles Price, die nu predikant is in de People's Church in Toronto. Die ene kerk, die steunde vroeger, ik weet niet hoe het nu is, 600 zendelingen. Eén kerk, 600 zendelingen. Dus als je het hebt over een zendingsbetrokken kerk, dan is dat is de kerk. Nou, dit boek is een prachtig boek. Kort geleden kwam nog iemand naar me toe, die heeft dat ook ooit gekocht en die zei, Joop, wat is dat een schitterende uitleg van het evangelie en de betekenis voor ons. Geef hem de ruimte. Dat hele pakketje kunt u ook voor 10 euro meenemen. Dan wil ik u vragen te gaan staan voor de zegenbeden en zingen we samen nog ons slotlied. De zegenbeden, die wil ik u lezen uit het slot van de Bijbel waar ik in de preek al even aan refereerde. Prachtige, allerlaatste woorden van de Bijbel. De geest en de bruid die zeggen, kom. En laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft, komen. Laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heere Jezus, de genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u allen. Amen. We zingen samen nog 167, samen in de naam van Jezus.